Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. We horen aan het eind van het uur Romaan Ermolef. Hij is een van de 15 creatieven uit het kerstverse jaarlijkse 3-package deal. Een samenwerking tussen het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. Ze krijgen een ontwikkelbudget, een betaalbare woning en gebruik van een heel groot netwerk van Amsterdamse instellingen. Hij is een van die 15 en hij vertelt over wat hij van plan is het komend jaar. Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Chatice Solano. Ze maakt collages in knallend rood, zwart en wit. Collages die zowel speels als macaber zijn. Soms figuren die half mens, half dier zijn, met indringende ogen, soepele lijnen, gestifte monden en rode klauwen. En soms variaties van haar eigen gezicht. Steeds dezelfde foto, aangevuld met honderden kleine gezichtjes. Haar gezicht in de vorm van een kruis, zonder ogen of juist met tientallen ogen. En naast die collages zijn er animaties en stop-motion video's. Zwart-wit, met mensfiguren die schreeuwen, masken dragen, dansen. Heel ritmisch en heel vrij. Chatice, welkom.
Hallo.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we het eens hebben over die wezens die je afbeeldt in je animaties. Een soort mens-dierfiguren. Sierlijk, macaber, geestachtig. Mm-hmm. Waarom duiken zij op in je werk?
Ah, goeie vraag. Weet je dat ik dat zelf ook niet weet?
Nee?
Nee. Het is een soort... Ineens waren ze er. Ik denk... Ik had op een gegeven moment... had ik een soort visioen van zwarte figuren. Die mijn lichaam aan het helen waren.
Oké. Okay.
En ineens waren ze er en ik moest het maken. En ik heb alles op alles gezet om dat gewoon maar te gaan doen.
En zag je ze echt zo helder voor je als wij ze in de animatie zien? Met contouren, lijnen?
Nee, het is een soort, je ziet het. Het is een soort, het was een beeld wat ik net niet kon... Ik kon het net niet vangen. Ik wist dat ze zwart waren. Ik zag hun gezichten. Ik zag hun en ja... Maar niet helder. Ik moest ze echt proberen te vangen.
Ja.
Dus door te doen, kwam ik er steeds meer achter van... Ah, hier zijn jullie. Oh, dit hebben jullie nodig. Ah, zo willen jullie eruit zien. Oh, zo ging dat eigenlijk.
En je zei een visioen. Ja. Dat klinkt als één bepalend moment. Weet je nog wanneer dat ongeveer was?
Ja. Laten we zeggen, een donker moment in mijn leven.
Ja.
Waarin ik even echt een soort van de wereld stilstond en ik even niet meer wist hoe en wat. En helemaal naar binnen gaand, want dat was de enige weg voor mij. En eigenlijk daar binnenin heb ik ze gezien, daar in mijn lijf, in mijn geest eigenlijk. Ja.
Was dat een aangenaam treffen met die wezens? Of werd je er bang van?
Ook een goede vraag. Dubbel. Ik werd er bang van. En tegelijkertijd moest en zou ik ze zien te vangen. Dus het was een soort... Ik was er zelf... Ja, het was niet dat ik dacht... Woepie, jee, ik ga eens even lekker... Nee, ik was... toen ze eruit kwamen... heb ik ze ook maar ook wel weer snel weer weggelegd eigenlijk. Ik kon er ook zelf niet heel lang naar kijken. Ja.
Want wat zijn het? Zijn het demonen? Zijn het geesten? Hoe noem je ze?
Ik noem ze eigenlijk gewoon zwarte figuren. Ze kunnen alles zijn. Ze kunnen geesten zijn. Ze zijn mij. Ze zijn jou. Ze zijn iedereen. Ze zijn alles voor mij eigenlijk. Ze zijn alles. Geef het maar een naam.
Ja.
Ja.
En daar kom je dan dus achter als je je blik inwaarts richt.
Ja. Ja, dat is de enige weg voor mij.
Hmm.
Om te kunnen doen wat ik doe. Ja.
En dan komen ze naar buiten. Hoe kies je dan de vorm? Want je maakt collages, je maakt animaties.
Mm-hmm.
Hoe weet jij, ja, dit wezen moet zo en zo zich gaan gedragen op het scherm of op een blad? Of?
Dat ging ook heel intuïtief. Want ja, ik ben autodidact, dus ik heb twee linkerhanden. Ik wist helemaal niks van materialen. De beelden waren er. Of het ene beeld. En het enige wat ik dacht van, maar oké, wat heb ik nodig? En gewoon vragen stellen. Een soort van, nou, verf heb ik geprobeerd, maar dat was het niet. En dan een soort van, ja, maar het moet iets zijn wat zich uit kan. Het moet uitvegen, het moet een beetje, ah, dan zegt iemand, ah, je hebt misschien gewoon krijt nodig. Oh, dus dan ga ik in de winkel en haal ik krijt. Ja. En dan, de krijt was echt super fijn. En dan met verf en kwast, dan heb je de hele tijd de kwast tussen jou. En het, dus met krijt, dan kon ik lekker over dat papier heen. Dus met mijn handen kon ik het. Dus het was echt aldoende zoekend. Ik had ooit in mijn hoofd had ik ooit uitgeprint en verknipt. En daar was weer een nieuw hoofd uitgekomen. En die had ik. En toen dacht ik, dat moet ik zwart maken. En dat dan weer uitknippen. Maar dat was dan weer te groot. En dat moet dan veel kleiner. En dat die, het was echt een soort aldoende. Gewoon niet wetende hoe en wat. Niet weten waar ik moest beginnen. Ben ik maar gegaan.
Ja.
Ja.
En ook dus zonder terug te kijken.
Zonder terug te kijken. Het was echt vooral, het was een periode waar ik alleen maar ging, maakte, weglegde. Ik had mijn partner, die beweegde een soort van om mij heen en die beschermde het werk ook, want het was ook best wel destructief. Dus dan maakte ik het iets en dan moest het weer verknipt of weggegooid worden of het kon niet zijn, maar het moest er wel uit. Dus het was, gewoon best een, ik krijg het al heet van als ik het erover heb. Ja, het was intensief.
Je begint meteen te werken eigenlijk met je lichaam. Want ja, dat hoort erbij, bij die kunst.
Ja, dat gaat samen, ja.
Ja, want even een stapje terug. Jij begon eigenlijk als actrice, hè? Je komt uit het theater.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest er die switch komen naar de beeldende kunst. Dacht je, oké, op andere kant op.
Dat ging ook niet heel bedacht. Dat was, hoe ging dat? Ik speelde een tijd en ik merkte dat ik niet echt meer gelukkig van werd om op de vloer te staan en om applaus te gaan halen en alles eromheen. Dus dat was al een ding. En toen op een gegeven moment, toen raakte ik blind aan een oog. En nou, het leven staat stil. En eigenlijk heeft dat moment mij gedwongen om dus naar binnen te gaan.
Dat was de donkere periode ook
al. Dat was die donkere periode, ja, waar ik het over had. Letterlijk
donker dan?
Letterlijk donker, ja. Ja, letterlijk donker. Ja, ik kon bijna niet zien. Ik zat zo dan aan tafel. En die figuren bestonden eerst uit stippellijnen. Dus dat kon ik zien op een of andere manier. Dus dat kon ik. Dus ik kon de lijnen van mijn figuren zien door middel van een stippellijn. En dat ben ik echt maniakaal gaan doen ook. Ja, je ga je nadenken en toen merkte ik ineens wel dat daar iets ging leven. Of dat er voor een deel wakker werd van mij eigenlijk.
Ja, precies.
Dat was niet meer te houden. En op een gegeven moment word je weer gevraagd van, hey Sties, wil je meedoen met een project? En dan moet je keuzes gaan maken. En op een gegeven moment ben ik gewoon echt nee gaan zeggen en ben ik echt volledig hiervoor gegaan, want het riep mij. Ja.
En wat vind je dan in die kunst wat in theater minder is of niet is?
Want mijn eigen stem.
Oh ja.
Geen stem meer van een regisseur. Geen stem meer van een of andere personage. Whatever. Mijn eigen stem. Mijn eigen verhaal. Mijn eigen ik. Eigenlijk een manier voor mij om te kunnen praten. Dat is eigenlijk dit maken heeft mij doen dat ik kon communiceren eigenlijk.
Oh ja.
Zo voelt het bijna.
In plaats van andermans teksten, ja, op een podium uit te spreken.
Ja, ja. Ja.
Wel cru dan dat daar zo'n donkere periode aan vooraf moet gaan blijkbaar.
Het is zo dubbel. Het is aan de ene kant denk ik van, nou ja, ik had het liever niet mee willen maken. Maar aan de andere kant ben ik op dit moment echt een soort van energie is losgekomen. En ik wil niet meer terug naar waar ik vandaan kwam.
Ja.
Dus die twee gaan echt hand in hand. Van, had het zo inderdaad, maar ja, blijkbaar had het zo moeten gaan.
Ja.
Ja.
Er was iets voor nodig om het los te krijgen misschien.
Ja, het was, ja dat vooral, ja.
In een interview op de website van Metropolis M zei je... ik ben er beter door gaan kijken juist.
Ja. Ja, ik ben beter sowieso naar binnen gaan kijken.
Hoe werkt dat? Heel, heel praktisch. Kun je eens omschrijven, wat zie je dan als je naar binnen kijkt?
Oeh, wat zie je dan? Hoe leg je dat uit? Het gaat een soort van hand in hand met een... Ja, er komt gewoon een beeld. Dus ja, een beeld. Met een gevoel dat gepaard gaat met een herinnering. Iets wat ik denk gezien te hebben. Of misschien wel daadwerkelijk gezien heb. Of misschien nog wel moet zien. En dat heeft een gevoel. En dat heeft een vorm. Of dat heeft een beweging. En daar ga ik achteraan. Ik loop daar dan ook meestal een tijdje mee. Als dat tot me komt, ja, dan loop ik er mee. En als het echt na verloop van tijd nog bij me is, dan pas ga ik de studio in en dan probeer ik het te vangen. Ja, het is heel vloeiend. Het is bijna niet letterlijk te beschrijven.
Ja. Ja. Is het te vergelijken met als je bijvoorbeeld... in de zon ligt met je ogen dicht, dan zie je ook allerlei velden. Hè? En dan zie je stipjes en dan zie je dingen pulseren. Kan ik het daar een beetje mee vergelijken? Of is het?
Nee, want het dat, als uit? Je dat zo zegt, dan is het nog iets van buitenaf dat naar binnen komt.
Ja.
Ja, hoe leg je dat uit? Misschien kan ik het zo uitleggen als je gedroomd hebt. Als je wordt wakker, je weet niet meer wat je gedroomd hebt, maar je hebt wel een bepaald soort gevoel erbij. Of ja. Je hebt misschien nog één flart van een dat idee. Ja, misschien zo. Ja.
En ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat deels beangstigend is, maar ook een ontdekking, want het zit blijkbaar in je.
Mm-hmm.
Dus je leert jezelf ook kennen op een bepaalde manier.
Zeker.
Dat is mooi,
ja.
Lijkt mij.
Ik denk ook als je mij wil leren kennen, dan moet je naar mijn werk kijken. Ja.
En is het dan... Heb je enig idee waarom dat eerder niet naar buiten kon? En nu wel?
Ik denk dat... Nou sowieso, toen ik naar de toneelschool ging, was ik nog vrij jong. En ik begon ook echt als theatermaker. En ik merkte dat ik voorstellingen maakte wat een soort van best wel heftig was voor het publiek. Maar omdat ik nog niet bagage had, kon ik dat nog niet dragen. En ik denk dat ik daar een soort keuze heb gemaakt van... Oké, nou, dan ga ik niet meer maken. Want ik kan dat niet aan. Ik weet niet hoe ik dat moet managen. Dus ik ga gewoon spelen. Dus ik een soort van... En dat volgens mij dat spelen heeft me een soort van mond dicht gemaakt.
Mm-hmm.
Zo voelt. Sorry, ik was je even, ben je even kwijt.
Nou, ik vroeg eigenlijk... Ik ben benieuwd of je weet waarom het eerder niet naar buiten kon komen en nu wel.
Ja, ik heb het op slot gezet.
Ja.
En ik denk, ja, maar ja, en ik denk toch weer door wat er gebeurd is, dat er een soort van iets heeft gezegd van, en nu niet meer alleen maar naar buiten, letterlijk, applaus halen, hupsakee, maar nu echt naar binnen. En ik denk, ik ben wat ouder. Ik ben wat ouder.
Zou het ook gewoon kunnen zijn.
Ja.
Maakt dat je kunstenaarschap urgenter? Dat je misschien minder ziet, dat je minder binnen moet? Maakt het de beelden meer waard?
Nou, ik ben wel geconfronteerd met kwetsbaarheid van mijn lichaam. En ik voel wel een soort... ik weet niet wanneer het klaar is. En ik weet niet wanneer het ophoudt. Ik weet niet wanneer, hoe en wat.
Want het gaat achteruit nog.
Ja.
Ja.
Ja. Dus voor nu is het gewoon... gaan. Ik moet het totdat het niet meer kan.
Ja.
Zo eigenlijk. Dus ja. Ja, het is wel, zit wel heel veel noodzaak in.
Ja.
Ja.
Het is natuurlijk heel ironisch dat het ook een interessante spanning oplevert. Hè? Dus je verliest je zicht, je bent een beeldend kunstenaar. Die twee kun je bijna niet meer los van elkaar zien, denk ik. In de recensies gaat het erover, in interviews gaat het erover nu ook weer. Misschien ook wel eens vervelend, kan ik me voorstellen. Maar het lijkt me ook een bewijs van het feit dat kunst en leven van een kunstenaar eigenlijk niet uit elkaar te halen zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat als iets vervelends? Van hou eens op over dat zicht? Of denk je, nee, dit hoort erbij. Dit is wat kunst moet doen misschien wel.
Het hoort erbij. Het is een deel van mij. Het is, ik vind het wel kwetsbaar om het erover te hebben. Maar ja. Ja, het hoort erbij. Ja, het is kwetsbaar. Ik voel me ook heel kwetsbaar. In alles, in het maken, in het doen, in het zijn, elke dag weer. Maar tegelijkertijd geeft het me ook een kracht en energie om elke dag weer op te staan en te denken, wow, wat ga ik nu weer doen? En wow, ik kan niet wachten om de studio in te gaan. En wow, dus ja, het blijft die dubbelheid.
Die dubbelheid, ja. En het is eigenlijk een ontdekkingsreis die op een rare manier ook heel weinig mensen gegeven is natuurlijk. Jij maakt iets mee wat weinig mensen meemaken. Mm-hmm. En je bent in staat om het visueel te vertalen, naar iets visueels te vertalen.
Het is mijn enige manier, ja.
Ja. Je hebt muziek meegenomen en je zei als mijn wezens, zo noemen ze dan maar. Mm-hmm. Iets moesten zijn, hè? Als ze geluid moesten. Als ze muziek konden maken, dat was de quote.
Dan zou ik willen dat ze zo zouden klinken. Ja.
Laten we eens luisteren.
Last night, I had a vision. I saw fire in the sky.
We kunnen niet het hele nummer laten horen, want we hebben niet de rechten van het hele nummer, dus het moet een fragmentje zijn. Maar waarom zouden ze zo klinken?
Als je Exuma hoort zingen, het is zo rauw. Het is zo puur voor mij. Er zit geen schmuk erop. Die rauwheid, dat zijn mijn figuren ook. Ze zijn ongepolijst. Ze zijn daar zo. Bleh, zo raar. Ze zijn er.
Ja.
En hij voor mij in die ritme. Ja, als je mijn werk. Ja, je zou dit moeten beluisteren, naar mijn werk moeten kijken. En dan snap je het wel, denk ik. Ja.
Ja, zeker. Ja, ik snap het ook zeker.
Ja.
Het is, het gaat overal doorheen. Het schrijnt ook een beetje.
Ja, het schuurt. Het gaat de diepte in. En tegelijkertijd een vision. Het gaat omhoog tegelijkertijd.
Is dit iets wat je dan ook beluistert als je aan het werk bent?
Ja, dit is wat ik beluister. Vooral toen ik net begon, heb ik Exuma echt kapot gedraaid. Ja, op dit zijn die figuren echt op ontstaan. Ja.
En dat sloot dus blijkbaar ook aan bij wat je wilde horen toen. Dat past erbij.
Ja.
Het is een jaren 60 band, geloof ik, hè? Ik heb het even snel opgezocht via Wikipedia. Uit de jaren 60 zijn ze, geloof ik, waren ze actief?
Ja.
Weet je er nog meer van? Kun je het aanvullen of maakt het niet zoveel uit?
Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, periode. Denk ik. Ja. Nee, dat maakt niet uit, want dat... Nee. Dat is voor mij, volgens mij is het eerst dat luisteren. Soms willen we zo vaak feiten weten.
Ja.
En dat kan soms helpen, maar niet altijd. Ik ben ook gewoon de muziek ingedoken. En op die trilling ben ik gaan zitten. En soms ga ik verder zoeken en soms ook niet. Ja, het is niet belangrijk voor me. Zeker niet. Ja.
We hadden het net over een soort ontdekkingsreis. Je had een hele mooie tentoonstelling bij W139 in Amsterdam.
Ja.
Dat was ook een beetje in de vorm van een reis. Ja, je kwam binnen, het was nog redelijk overzichtelijk. En hoe meer je die ruimte inging, hoe duisterder het werd, hoe meer het te ontdekken viel. En dat was ook echt een fysieke reis. Mooi gedaan. bewust zo gedaan, denk ik. Hè? Wat had je voor ogen met die tentoonstelling?
Helemaal niks.
Ja. Nee.
Nee. Het begon eigenlijk dat ik een andere ruimte zou krijgen. De Polar. En daar worden meestal de solo-exposities gegeven. Maar door corona en dat er geen andere kunstenaars waren, mocht ik naar beneden. En toen was het, nou, doe maar niet de hele ruimte, want dat is veel te groot. En dat is lastig voor één kunstenaar, doe maar alleen maar de beginruimte. En op een gegeven moment stond ik weer op. En toen dacht ik, nee, ik moet die hele ruimte gebruiken. Het werk heeft ruimte nodig. En wat ik heb gedaan is, in gesprek met 239 heb ik eigenlijk mijn studio soort van leeggehaald, alles meegenomen. En ik ben eigenlijk die ruimte ingegaan en ik ben maar op het moment gaan voelen wat het nodig had. Ik was echt niet van plan om dit te gaan maken. Het was elke dag dat ik dacht, oké, dit is de volgende stap en dit is weer de volgende stap. En nu moet ik wel, tijd begint te dringen, nu moeten keuzes gemaakt worden. Oké, nou dan maak ik deze keuze. En zo was het gegroeid en gegroeid en gegroeid. En is het ontstaan met heel veel hulp van W139 en heel veel vertrouwen van hun. En veiligheid, dat heb ik wel nodig om te kunnen maken. Dus nee, ik heb het niet bedacht.
Nee.
Het is eigenlijk zo langzaam ontstaan.
Zoals eigenlijk ook de collages, zoals de animaties ontstaan in het proces.
Ja.
En je zei net even zo te loops, misschien moeten we niet overal feitjes aan willen hangen. Hè? Is dat voor je werk ook zo? Denk je van, ik ga het niet te veel duiden of benoemen?
Ik benoem niks voor mezelf. Als ik dat probeer, soms probeer ik dat, dan denk ik zo, nou, het gaat wel hier en hier en hier over.
Ja.
Dus dan denk ik, oh, nou, dan moet ik misschien dit en dit en dat.
Schrijf je een artist statement?
Oh, dat gaat echt, dat is echt funest voor mij.
Want, wat gebeurt er dan?
Dat ga ik in mijn hoofd zitten. Dan ga ik in mijn hoofd zitten en dat is niet de weg voor mij. Juist die grens tussen het weten, het niet weten, daar wordt het voor mij heel spannend. Dat is de plek waar ik wil zijn eigenlijk. Ja, want als je zegt het is een boom. Ja, dan is het een boom. Maar als het nog alles kan zijn, dan wordt het pas spannend.
Ja, zeker. Is dat dan ook iets wat je... ook inderdaad, als je zou kunnen denken, als het zijn vorm heeft gevonden, kun je dat misschien meer doen? Zou je misschien meer terug kunnen kijken en zeggen, oké, het is blijkbaar dit geworden. Maar daar heb je ook geen behoefte aan? Zeg maar als het gestold is bijna in een gedaante?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog steeds lastig vind om naar mijn werk te kijken. Dus ik wil het gewoon niet te veel. Nee, niet te veel benoemen, te veel, te diep. Het helpt me niet. Het helpt niemand niet, denk ik.
Er is iets op dat snijvlak van het onbekende. En bekende is meer te ontdekken, is leuker, is interessanter.
Het is interessanter en het houdt me in beweging.
Ja.
Dus ik maak iets en dan vanuit daar denk ik, maar dan moet het weer dat worden. Dan wordt het weer dat. En dan ga ik gewoon zo door. Maar als ik te lang op één werk gefocust blijf, ja, dat voelt meteen als stagnatie.
Oh ja.
Ja.
En een ander element wat vaak opduikt is de mond. Vaak los van context, hè, felle rode lippen en de pratende mond, de bewegende mond. Of heel veel kleine mondjes. Wat doet die mond voor jou? Wat is die mond?
Dat is mijn schreeuw. Ik had een foto van mezelf gemaakt en ik was zo ineens zag ik mijn lippen en ik zag mijn ogen. En ik was gewoon heel erg gefascineerd door die mond eigenlijk van mij. En ook dat losknippen ervan. En dat is een eigen leven gaan leiden. En ik ben altijd gepest over een soort van met mijn lippen. Gepest op mijn volle lippen eigenlijk.
Ah, okay.
Dus eigenlijk was het ook een soort. Is het ook een soort. Ze zijn er. Hier zijn ze.
In your face.
In your face.
Ja. En is dat dan net zo dubbel als de wezens waar je het eerder over had?
Hoe bedoel je?
Nou, het zijn schitterende lippen, dus je kunt gewoon zeggen, nou, dit zijn mijn lippen en ik ben er trots op. Of je kunt zeggen, de negatieve energie van dat beste bij wijze van spreken hangt er nog aan, maar ik ben er ook trots op. Dus die dubbelheid zit ook weer daarin.
Zeker, ja. Het is een soort de schaamte die er ooit opgelegd is. En nu een soort van dat het toch nog naar buiten komt. En ja, dat gaat enorm samen. Ja, het is nooit een, ja, het is niet het een of het ander, inderdaad.
Ja. En dat is dus ook iets wat eigenlijk om aandacht vraagt. Wat naar boven komt borrelen en zegt, hier ben ik. Ik moet eruit.
Als beeld. Dat stem, dat die mond, die moet leven, dat is nu. En het is heel grappig, want mijn mond praat nooit. Ik praat nooit. Het zijn altijd een soort van in stilte, zijn ze daar. Een soort van fragment heb ik ze vastgelegd. Mm-hmm. Maar voor mij, juist in die stilte en ik die dan eigenlijk hoor, de geluiden, de klanken hoor, wat dan uit die monden komt, ja, daar ga ik. Voor mij zingen ze eigenlijk ook, ja.
Ja. Heb je wel eens bedacht, ik laat ze echt zingen? Ik ga het zelf inzingen of ik ga zelf mijn geluid er doorheen projecteren?
Zeker. Zeker. Ik heb altijd een soort van de soort van worsteling tussen daadwerkelijk mijn stem laten horen, letterlijk, of dat vermoffelen in het werk die ik maak. Dus dat moment dat ik echt weet dat wat ik daadwerkelijk moet zeggen, dan komt dat wel. Maar ik weet nog niet wat er dan gezegd moet worden. Letterlijk, met deze mond. Ja.
Is die kunst dan ook een soort beschermlaag eigenlijk? Een soort buffer? Of hoe zou je het omschrijven? Wat doet die kunst eigenlijk voor jou?
Grappig, een beschermlaag. Zo heb ik het zelf nooit gezien. Nou ja. Ik kan me er wel achter verstoppen, inderdaad. Het doet zijn werk voor mij. Ja, ik kan me er wel achter verstoppen. Ik hoef er niet, ja. Een soort van altijd. Ik was op een gegeven moment ook zo moe met het spelen. Dat altijd maar mijn lichaam daar op het toneel. Iedereen die kijkt, die ogen gefocust op dat lijf van mij. En nu ben ik blij, of nu voelt het zo goed dat ik. Dat daar niet meer al die focus op zit. Ja. Maar dat ik toch. Dat verhaal, ja, het is niet echt een verhaal, maar dat ik toch dat werk kan laten spreken, ja.
Ik heb geloof ik ergens in een interview met je gelezen dat je zei, Samuel Beckett heeft een hele mooie tekst over die mond. Hè, dus een theatervoorstelling waarin alleen die mond te zien is, een monoloog. Mm-hmm. Die pratende mond. Mm-hmm. Kun je eens omschrijven wat we daar zien in die monoloog?
Je ziet die mond. En het is helemaal zwart eromheen eigenlijk. Dus het is een soort van zwevende mond voor mij. En je hoort een vrouwenstem. En die praat in een soort. Je hoort eigenlijk alleen maar de gedachten, haar gedachten. En die gaan maar door. En die gaan maar door. En die klinken. In een bepaald soort ritme. En in een soort van. Hoor je die mond. En voor mij is dat een heel belangrijk werk van Beckett. Want die kwam ik tegen op de toneelschool. En ik heb altijd een soort van worsteling gehad met taal. En die teksten die ik dan moest leren. En dat was altijd een gevecht. Maar toen ik Beckett tegenkwam, toen ineens, hij maakte de taal voor mij fysiek. En ineens was er een soort van klik. En kon ik het begrijpen. Ik hoefde het niet letterlijk te begrijpen, maar ik kon het met mijn lichaam begrijpen. En ik kon me overgeven aan die stroom van woorden die stem had. Ja, dat was voor mij echt een dat ik dacht, oh, maar dit kan taal ook zijn. En ja, zo, dit is taal voor mij. En, oh ja, zo werkt het eigenlijk ook in mijn hoofd, in mijn lichaam. Daar was een klik met taal voor mij, ja.
Want inderdaad, het is, zoals we normaal taal consumeren, is het eigenlijk niet te begrijpen. Op een gegeven moment verlies je gewoon de grip op wat er verteld wordt. En worden het klanken, wordt het volume inderdaad, wordt het een trilling. Dus een hele fysieke omgang met taal. Dat is waarvan je dacht, ja, dat is lekker. Dat is het.
Die snap ik. Ja, ja. Dit kan ik tot me nemen. Ik vind het heerlijk om Beckett te spelen. Dat is echt, ik hoef niks namelijk. Ik moet alleen maar bezig zijn met die ritme. Dat is voor mij magisch, ja.
Maar had je dan niet ook misschien danser moeten worden gewoon in plaats van...
Had ik ook heel graag gewild als jong meisje. Heb ik geprobeerd om naar de HAVO voor dans te gaan. Maar nee, ik had geen danser moeten worden.
Nee? Het is voor iedereen beter dat niet gebeurd is.
Dat niet gebeurd is, nee. Nee, echt niet.
En toch je werk, zoals je het omschrijft, benader je heel fysiek. Het moet klikken, het moet overeenkomen met wat je van binnen voelt.
Mm-hmm.
Heel anders dan heel veel kunstenaars die ik hier op de stoel heb gehad. Heel interessant dat het een fysiek maakproces is.
Mm.
Wat leidend is vooral.
Ja. Okay. Yeah.
Ja, dat is meer een opmerking dan een vraag. dat is helemaal waar. Heb jij enig idee wat je wil dat jouw werk bij andere mensen doet? Moeten die ook fysiek dingen voelen? Althans, wil je dat? Niks moet natuurlijk. Maar...
Nee, maar het is, ik hoop wel inderdaad op die fysieke ervaring inderdaad. Maar ja, weet je, ik heb met 239 de expositie, daar heb ik zoveel mooie reacties gekregen. En ik hoorde vaak dat mensen ontroerd waren, dat ze geraakt waren, dat het iets binnen heeft gedaan. En dat is het mooiste compliment die ik als kunstenaar kan krijgen. Dat was voor mij dat ik dacht, okay, het werk raakt mij ook nog steeds. En fijn dat ik dat dus met iemand anders kan delen. Ja. Ja.
Ja, wat goed. Het resoneert bij mensen.
Het resoneert, dat kreeg ik terug. En ik heb het ook wel de ruimte zo neergezet of schoon gemaakt dat het... Ik wilde ook dat het werk je zou overweldigen. Dus dat je niet de ruimte binnen zou kunnen komen en dat je alles zo naar een werk kon gaan staan kijken en denken van zo, waar gaat het over? Oh, nou ja, en dan even naar het bordje kijken. Nee, ik wilde echt... Alles was groot. Het was groter dan de mensen zelf. En het... Je kon er doorheen en ja, je moet er fysiek mee, je er fysiek mee verhouden.
Mm-hmm.
Ja, ja. Ja, uit dat hoofd. En die drum, ik had ook een drum in de ruimte, dus dan hoorde je zo... En dat ging maar door. En dat is een shamanistische drum. En... Je merkte ook dat mensen daar rustig van werden. Ik werd er zelf ook heel rustig van. Mensen werden daar rustig. Ja, dus uit dat hoofd, in dat lichaam, in die rust. En dat tot je nemen. Ja, dat is wat ik wilde.
Dit klinkt eigenlijk binnen onze maatschappij als een soort zeldzame plek. Ja, misschien als je een club opzoekt of zo. Hè, dat je overweldigd wordt door licht en door geluid. Hm. Maar zoveel plaatsen zijn er niet waar dit volgens mij gebeurt. Waar de voorrang wordt verleend aan het lichaam boven... De ratio.
Daarom was W139 geweldig voor mij. Want ze hadden de ruimte en ze hebben mij de mogelijkheid gegeven om dat daar neer te kunnen zetten. Ja.
En zie je het dan ook zo dat je daar thuis bent in zo'n ruimte? Hè? Daar voelt het goed.
Ja.
Maar dan stap je weer naar buiten. Hoe is dan die buitenwereld? Die wel rationeel is en gestructureerd en op verstand zit.
Moeilijk.
Ja?
Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik begin er nu steeds meer een soort van... een bepaald soort gemak mee ergens te krijgen. Dat ik denk, nou ja, okay, dit is nou eenmaal zo. Maar... ik wilde liever ook niet aan meedoen. Dat is altijd dat ik soms denk van... ik moet eraan meedoen. Maar nee, doe dat toch niet.
Geef eens een voorbeeld.
Ja. Nou ja. Ik ben sinds kort begonnen aan het Piet Zwart. Master of Fiend.
Ja.
En dan moet je veel schrijven. En wie ben je als kunstenaar? Statement.
Art and statement, yes.
Hey, daar is die. Dus ik moet ook. Maar ik ben wel echt aan het zoeken van... Oké, hoe kan ik dat zo doen dat dat bij mij past? En dat het wel bij mij blijft. En dat ik niet in een soort van rationele toestand terechtkomt.
Ja. Yeah.
Dat is mijn zoektocht nu, ja.
En dat is dan nog binnen kunstcontext. Maar en als je in een bredere maatschappelijke context kijkt... Dan lijkt mij ook dat het op structuur en op verstand en op regeltjes gebaseerd is.
Regeltjes, hekel en regeltjes, ja.
Waar zou het leven wat jou betreft wat meer mogen zijn zoals in W139 toen? Overweldigend, met ritmes, met flow...
Sorry, waar het wel mag zijn?
Ja, in het dagelijks leven. Buiten de kunstcontext.
Ja, overal dan.
Dat was ja?
Ja, dan denk ik, laat het overal zo zijn.
Waar is het hardst nodig? In welke situaties? Of op welke vlakken?
Zo, dat is een goede vraag. Ik denk dat als ik nu naar buiten zou lopen, dat ik echt het antwoord zou weten. Dat ik denk, oh ja, daar, oh ja, en daar, is... en daar, en daar zeker. Maar nu even denk ik, oh ja, maar dan overal. Maar waar, ja, naar binnen. Overal gewoon met mensen, naar binnen. Naar binnen, ja.
In contact onderling misschien? Ja, overal, ja.
Ik snap hem niet. Overal, ja. Nee, ik zou nu wel een heel intelligent antwoord willen geven. Maar nee.
Nou, ik vind overal goed klinken ook.
Ja.
Ja.
Laten we...
Waar ben je nu mee bezig? Wat stroomt er nu? Wat borrelt erop in je werk?
Gewoon doorgaan. Het is voor mij nu echt van wat ik bij W139 heb gemaakt. Gewoon nu, dat is voor het eerst dat alles voor mij nu samenkwam daar. Dus is nu, ik gewoon doorgaan. Ik heb nu een soort van ingang dat ik denk, oké, ik ga de studio in en dan wil ik dat gaan doen. Gewoon doorgaan. Is niet iets specifieks, gewoon doorgaan.
En wat is dat vandaag geweest bijvoorbeeld? Waar heb je aan gewerkt?
Vandaag? Letterlijk vandaag? Aan helemaal niks.
Oh, dat zei je. Ja, helemaal niks.
Helemaal niks.
Wat is het laatste dat je op papier hebt gezet of qua animatie gedaan hebt?
Ah, zo. Nou ja, ik wil nu... Eigenlijk wil ik... Ik wil een... een altaar bouwen waar... mensen in kunnen. Dat is een schets wat ik nu heb gemaakt. Dus aan de hand van al die video's die ik heb gemaakt, een soort van video-altaar waar je in kan, waar een soort fontein zonder water, maar dan met film en percussie, muziek, drum, waar we helemaal schoon gemaakt kunnen worden. Zoiets leeft er nu eigenlijk in mij.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Misschien is dat het antwoord op de vraag. Wat hebben we nodig in de maatschappij? Een soort wasstraat, zoals jij hem
een wasstraat. Ja. Ja, kom maar. Kom maar in mijn wasstraat. Kom maar in mijn wasstraat. Ja. 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 Waar je zo even langs kan als je even denkt van...
Ja.
Kom je even langs. Ja, heerlijk. Ja.
Is dit nog steeds iets wat heel erg correspondeert met wat jij van binnen ziet? Of, want dat verandert ook natuurlijk.
Hoe bedoel je?
Nou, wat je, de beelden die jij voor je ogen hebt, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat er ook een soort ontwikkeling in zit of een verandering. Of zijn het nog steeds dezelfde wezens sinds die ene periode? Hoe ontwikkelt die binnenwereld zich, wil ik eigenlijk weten.
Het zijn de wezens die, ja, ontwikkelt zich. Het zijn nog steeds dezelfde wezens. En ze vertellen allemaal een stuk verhaal. En het zijn allemaal, dus ze zijn nog niet klaar. Ik zie het ook een soort van alsof ze allemaal, elk figuur, elk film, elk collage is een soort van puzzelstuk van iets. Dus er zit misschien geen ontwikkeling in hun, maar een ontwikkeling in dat die puzzelstuk die gemaakt moet worden. En eigenlijk in W139 was er één deel compleet. Mm-hmm. En nu moet het volgende deel komen. Ja. Ik denk dat deze figuren, ik weet niet, zeg nooit, ik weet het niet, maar ik denk dat ze altijd wel bij me zullen blijven. Ja. En ze vertellen steeds weer iets nieuws aan mij. Ja.
En die nieuwe richting is omhoog, de fontein in.
Ja, nu moeten ze de hoogte in, inderdaad. Ja. Nu willen ze een fontein creëren. Ja.
Wanneer gaan we deze fontein of wasstraat zien? Wanneer kunnen we weer het zien van je?
Goeie vraag, geef me de ruimte. Zodra die ruimte er is, dan kan ik los. Ja, ja.
Nou, iedereen die nu luistert, mocht je een expositieruimte hebben, dan neem contact met ons op. Dan krijg je een wasstraat. Met ritmes en film.
Ja. Ja.
Dankjewel, heel veel succes.
Dankjewel.
Next up is Roman Ermolev. He's a filmmaker meets designer meets photographer. He's chosen as one of the 15 artists that are supported by Bureau Broedplaatsen and Amsterdam's Fonds voor de Kunst. Welcome, Roman.
Thank you.
Good to have you here. Is there a summary that does justice to your work? Because you're a filmmaker, designer, photographer, illustrator.
Well, it's true. I kind of like an artist living in Amsterdam and working in Amsterdam. But I'm working in different mediums, but the emphasis is on my filmmaking. And if you take it like hierarchically, then photography, then illustration, and then maybe installation, but one at a time.
Right.
So I'm kind of like trying to separate it as much as possible.
And how would you describe your films? In general, what are you looking for? What do you search in a film?
Well, it took quite like a drastic change because like if before, well, first of all, like I've been studying in Ritult, in Herat Ritult Academy,
mm-hmm.
and let's say in a conventional way, films on kind of like in a narrative based art, but you cannot say it about like Ritult education. Now, for example, I'm working on a project which is inspired by the story of a Dutch artist, Rob Scholte,
mm-hmm.
and I'm kind of like taking the situation which happened to him as a starting point, as an inspiration, and kind of like like creating my own narrative around it.
Mm.
But
and why Rob Scholte? How did you pick him?
That's quite a story. So one of my teachers in Herat Ritwald, he used to be like a part of the scene in 80s and 90s in Amsterdam, and I remember I missed his class, and I managed to come for the last 10 minutes, and I saw this footage, this incredible footage of the car exploded in the center of Amsterdam, and it just captivated me.
There was an attack on him with the bomb in his car.
Yeah, and the guy like. Martin Rotenburg, his name of my teacher, and he was making a documentary about it, and especially he managed to capture the exhibition Rob made in Arte, where they placed his burned car, And Martin, he managed to kind of like to make a very, very smart choice. That he didn't film the car itself. He filmed like the faces of people looking at it, and you could see the terror in their eyes and an impact this thing managed to create. You know, so you know, like when I saw it, I was there is no choice. As the story is here, basically the kind of like this. The explosion. The explosion is becoming like a, you know, it is working as a catalyst, like for the further thinking, you know, and I just, I couldn't stop. It took me quite some time to develop the idea. Plus, honestly speaking, Rob, of course, like is. Rob Scholte is a figure of extreme,
mm-hmm.
but I wasn't necessarily interested in him in mm-hmm. particular. I was more interested in this like a dramatic aspect of an event, you know. And so now, with the help of IFK, with the help of iMuseum, I'm hoping to start. Start filming. Let's see what's gonna happen.
Yeah.
From tomorrow 6 o'clock.
Really?
Yeah. No. From tomorrow 6 o'clock because like we. I mean like, COVID and so on.
Right.
Affects everybody.
New press mm-hmm. press release. New.
Exactly.
Yeah. That's true. The upcoming year, you're part of the three package deal. So that means housing, it means a network of institutions, mm-hmm. it means some money.
Mm-hmm.
How are you going? Are you going to fill it up with this film about Rob Scholte?
I'm gonna enjoy it. Yeah, and I don't know. For me, it's a film is not a cheap medium.
No.
So. I previously already like received some fundings from IFK, plus I'm making crowdfunding, and you know it's all about collaboration, because also film includes some sort of like a sculptural parts, you know, for example a car and the different scenes,
mm.
which require my close collaboration with my friends, with artists like working. In more technical aspects, you know. And I think also film is a thing you kind of like develop during some time,
mm.
right? And in this case, this fund comes in handy because it can help me to sustain my other practice, such as photography and illustration. And I'm working with. At the same time, I'm trying to develop a new technique for printing. I'm working with a bioplastic, and I'm using bioplastic and etching. You know, so I'm kind of like combining it. Okay. So you know, like a film as a kind of like as a spine of my practice, but around it you have a bit of muscles,
mm.
which also kind of like needs to be supported and stimulated.
Mm.
So yeah, it definitely comes in handy.
So it's going to be a year of collaborating and experimenting.
Yeah, but I think I hope like in a more kind of like an intense way, and again like maybe even thanks to COVID, you know, because like an input, like I'm trying like to slow down my input, and to kind of like to give it more concentration.
Right, to focus.
You know, focus exactly. Yeah. Exactly.
The other funny thing is that you live in Wouw, which is a Broedplaats mm-hmm. in Amsterdam yeah. West. What's it like living there? It must also be sort of pressure like cooker.
It's like kind of like the collide different dimensions, because there is two Wouw, one in the new one where I live. It's a 39 artists and 40 artists, and they all. As I said before, they're all from different departments of art, you know. So for example, like beneath me is a guy, a friend of mine, who is a designer, fashion designer. There is a lot of people, dancers, musicians, fine art, and because of course like we are in a close contact, sometimes like it's a bit of like a cliche word, but magic happens. Like for example, during COVID, there was like a friend of mine, Pia Podgornik. She is a jazz musician, and she was making a project, and she had to make like a video. She asked me. It was, I dare to say, it was a success. But next to her is living Elizabeth Harrington, and she is an opera singer. She just like yesterday, she got a Dutch national talent, and she saw us working together, and she immediately asked me to participate in her project. And her project was opera during lockdown, or it was somehow differently called, but I forgot. And it worked out. So now we are working on a collaboration.
So it actually works, this idea of a broedplaats.
It's bringing people together, and also, you know, like during the COVID, like we kind of like our balconies are on one side, so even like that, like we see each other, and we of course we exchange information, just like an interesting to kind of like to be supported by knowing that like one of your comrades is next by and also going through different times, and this exchange of information.
So at the end of the next year, the tree package deal also always ends with an exhibition or with projects, right? What do you think we're gonna see from you? What
film,
can we see?
Film, that's the main ambition.
Yeah.
Also, I'm working on finishing my photo book, and and I hope to start making my illustration book. So there is a lot of plans, and that's
a lot of muscle around that spine.
Yeah, exactly. Maybe some massager or like a massage would come in handy. Yeah, for sure.
Thank you so much, Roman. Mm-hmm. Good luck next year. This year, actually.
Yeah.
Thanks. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij zijn er volgende week weer, en dan is Carlijn Kingma mijn gast. Tot dan.